Geliefde gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant dominee Mulder ons voor en we lezen uit de Bijbel, Efeze 1, vers 1 tot 14 en uit de Dordtse leerregels, artikel 1, paragraaf 6 tot en met 10 en 15. Gods woord zal worden verkondigd onder het thema de uitverkiezing. De collecten zijn voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit en huisvesting Pniel. En kunt u op de bekende wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu samen zingen, Psalm 16, vers 4. En de kerkenraad wenst u en jou gezegende eer.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het dus over de uitverkiezing. Moeilijk onderwerp, ingewikkeld, maar we mogen de Heer er ook om loven en prijzen. En we komen het ook tegen in de psalmen, zo ook in psalm 33, die we nu met elkaar gaan zingen. We zingen het vijfde en het zesde vers, en aan het einde van vers 6 dan zingen we: het volk door hem tevoren, gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Psalm 33, het vijfde en ook het zesde vers. Laten we vanmiddag ook samen ons geloof belijden en dan vervolgens zingen uit psalm 68 het achtste vers, waar we zingen over de Heere die een plaats gekozen heeft. Aan het einde van vers 8 zingen we dan: de Heer die hem verkozen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft. Psalm 68, het achtste vers, nadat we samen ons geloof hebben beleden. En belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. En in het bijzonder de Heere ook danken dat broeder Hafkamp weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. En ook dat broeder Arie Graaf weer thuis mag zijn na een opname in het ziekenhuis. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u naderen wij, tot u die zo vol bent, zo vol van genade en waarheid, tot u die zo trouw bent en tot u die deze wereld hebt geschapen en die ons als mensen een plek hebt gegeven op deze aarde en die nog steeds met ons te maken wil hebben. Heere, wij komen tot u en we danken u hartelijk dat we tot u mogen komen met vrijmoedigheid. Omwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En heren, het is een voorrecht dat we niet op onszelf hoeven te zien, maar dat we mogen zien op wie u bent. En heren, dan weet u tegelijkertijd ook dat dat voor ons soms wat moeite geeft. Dat er soms van die twijfels zijn in ons hart. Twijfels of het goed is. Twijfels of het geloof wel waar is. En twijfels of het ook wel voor mij is. Heere, wij zien vanmiddag op tot u, als gemeente van u. En het feit dat wij hier gemeente zijn en dat we deze samenkomst mogen beleggen, dat is een teken van uw werk. Ook hier in Veenendaal, ook in ons midden. En heren, dan vragen wij u, wilt u zelf afmaken wat u bent begonnen? En heren, als er dan onder ons ook nog zijn die op afstand staan, wilt u ze inwinnen voor het machtige evangelie, wilt u door uw geest in het hart van ons allen werken. En geef, heren, dat het zo mag zijn, dat niemand van ons zal schrikken als we eenmaal voor de rechterstoel van de Heer Jezus verschijnen. Heren, wilt u dat waarmaken? We weten dat we daar geen recht op hebben, heren. En daarom buigen wij ons ook voor u. en vragen nu om vergeving. En belijden onze schuld, onze overtredingen, onze zonden. En wij danken u tegelijkertijd voor uw vergeving en voor uw goedheid. Heere, zegent u ons vanmiddag alstublieft. In het spreken, in het spelen van het orgel, in de taken, in de plaats die we hebben. Zegen ons hier in de kerk, maar ook thuis. Heere, wilt u in het bijzonder zijn bij dat deel van de gemeente, wat op papier misschien nog wel verbonden is, maar die u de rug hebben toegekeerd. Heere, dat raakt ons. Wij bidden u, Heere, trekt u ze met koorden van liefde. Overtuigt u ze van zonder gerechtigheid en oordeel. Laat u ze zien wie de Heer Jezus is en gebruik ons daarom, Heere. Heere, wees bij ons in alle twijfel en aanvechting. Wees bij ons in alle drukte van het gezin, die ons ervan kan weerhouden om echt met u bezig te zijn en met u te leven. Heere, wees bij ons als we vragen hebben over de toe-eigening van het heil. Zegent u uw woord, geef dat daar antwoorden in liggen, om rust te vinden in wie u bent. Heere, wees ook bij diegene vanmiddag, die misschien zelf wel gelooft, maar die ziet hoe kinderen een andere weg gaan. Hoe het in het gezin soms zo anders gaat. Vrienden bij u vandaan. Heere, wij begrijpen niet alles. Maar vanmiddag kijken we naar u. En we leggen ons leven in uw hand. En ook het leven van al die mensen die ons lief en dierbaar zijn. Ons nageslacht. Ons voorgeslacht. Onze buren. Onze familie. Onze vrienden. En wij bidden u, Heere, wilt u alstublieft door uw Heilige Geest in onze harten werken, opdat we de troost van het evangelie mee mogen nemen de kerk uit, dat we de lof op u mogen gaan zingen en uitleven. Heer onze God, u weet dat de duivel zijn best doet om ons te laten twijfelen. Hij trekt zo graag in twijfel wat u ons aanzegt. Heer, wij bidden u, verbreek zijn werk en geef dat we uw stem mogen verstaan vanmiddag. Heer, onze ogen zijn zo op u. En wil u ook hartelijk danken dat broeder Hafkamp weer thuis mocht komen na een opname. Heer, u weet waarom de opname nodig was. U weet ook wat hij uitgewerkt heeft. En nu mag broeder Hafkamp weer thuis zijn en mag in ons midden zijn vanmiddag. Heer, wij vragen u ook om uw zegen voor hem. Met alles wat hij heeft meegemaakt. Heer, u weet ook hoe het nu met hem gaat. Wilt u bij hem zijn. En bij ieder die hem lief en dierbaar is. Heer, onze God, wil u ook hartelijk danken dat de graaf van de stadhouderslaan, dat hij ook thuis mag zijn. Heer, u heeft de ingreep gezegend. En u thuis verder aansterken. Het is niet niks wat er is gebeurd. Maar u was erbij. En u bent er toch nog steeds bij. Wees dan bij onze broeder en zijn vrouw en zijn gezin. En de mensen die om hem heen staan. Geef zo dat ze uit uw hand elke dag mogen ontvangen. En u daarvoor mogen loven en prijzen. En als er nog moeilijke dagen zijn, Heere, als de weg misschien nog lang is, wees u erbij, want dan is het goed. Heere, zegent u ons zo als uw gemeente. Zegent de kinderen bij de oppas, zegent u de parel, zegent u al het werk wat we als gemeente doen. Zegent u ook de stemmingsvergadering van komende dinsdag. Heere, helpt u ons in het nadenken over welke stem we zullen uitbrengen. Leid ons daarin. En verblijd ons, Heere, met broeders die gekozen mogen worden en ook hun roeping mogen aanvaarden. Heere, dat is ons verlangen. We bidden u nogmaals als gemeente, wilt u alstublieft ook dat alles leiden. Heere, we bidden u zo om uw zegen als gemeente. Want dat hebben we hard nodig. Zonder uw zegen wordt het niets. Maar Heere, als u ons vanmiddag zegent, dan is het goed. Laat het zo zijn, Heere, dat onze harten en onze ogen op u gericht zijn, zodat u ons kunt vullen met uw liefde, uw genade en uw troost en aansporing. Heere, wij vragen u dat. Zegen ons zo, omdat we u zullen loven en prijzen. Om Jezus wil. Amen. Ja, jongens en meisjes, jullie hoorden misschien net al wel dat ene woord waar het vanmiddag in de preek over gaat. Het woord uitverkiezing. Dat is een beetje een moeilijk woord. Misschien denk je gelijk wel aan iemand kiezen bij een spelletje of zo, voetbal. Maar het gaat natuurlijk over iets anders. En om het voor jullie ook een klein beetje duidelijk te maken, heb ik de kinderbijbel weer meegenomen. En wil ik jullie een klein plaatje eruit laten zien. En je ziet het ook op de beamer, dat wordt al duidelijk. En ik ben wel benieuwd, eerst even deze vraag. Welke drie vrouwen zijn dit uit de Bijbel? Als je het weet, mag je je vinger opsteken. Het is in de Bijbel. Drie vrouwen die samen oplopen. Wie zouden het zijn? Ik zie al een vinger. Je hebt natuurlijk al vaker een beurt gehad, dus kijken we iemand anders. Is er iemand anders van de jongens en meisjes die het weet? Welke drie vrouwen zijn het? Nou, dan gewoon jammer, hè? Ja. Nog één keer. Vrouwen die naar het graf liepen. Nou, ik vind het best wel heel knap gedacht. Maar als je het volgende plaatje ziet, dat is hier eronder. Eens kijken. Dan wordt het misschien nog duidelijker. Ja? Rut. Ja, klopt. Naomi en Orpa en Rut. Kijk, een van de twee, Rut, die blijft bij haar schoonmoeder. Die zegt, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Maar Orpa die gaat uiteindelijk toch terug. Hoe komt dat nou? Waarom zegt de een, ja, ik wil erbij horen. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Ik kan er nooit meer zonder. Daar laat ik mijn familie voor achter. En de ander zegt, ik ga toch terug. Ik heb er toch niet zoveel mee. Het is me toch niet waard. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat de een wel gaat geloven en de ander niet? Nou, dat heeft alles mee te maken dat God verkiest. Dat is misschien wel wat moeilijk, daar gaan we nu wat van lezen. Maar je ziet het dus gebeuren. De een gaat wel geloven, de ander niet. En misschien zie jij het ook wel bij jou in de familie. De een gelooft wel, de ander niet. Hoe komt dat nou precies? Nou, iets daarvan gaan we lezen in Efeze 1 en vervolgens ook in de Dordtse leerregels. Laten we samen het woord van de Heere openen. We lezen Efeze 1, dat is niet zo lang geleden dat we dat ook al gelezen hadden. Maar het is goed om het nog een keer te lezen, want het gaat ook zo mooi over de uitverkiezing. Efeze 1, vers 1 tot en met vers 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover Efeze 1. Lezen we nu met elkaar uit de Dordtse leerregels. Artikel 1 en de paragrafen 6 tot en met 10 en dan ook paragraaf 15. Het is misschien goed om even weer een herinnering te roepen wat we een vorige keer gezien hebben. In artikel 1, paragraaf 1, zagen we dat God geen onrecht doet als hij ons voorbij gaat. Wij zijn zondaren. Maar ondanks dat wij Gods genade niet verdienen, openbaart God wel zijn genade. En hoe komt het dan bij ons? Nou, het wordt verkondigd. Van de preekstoel. En op allerlei andere manieren. Ja, en dan kom je dus precies bij het punt dat ik net bij de kinderen had. Hoe komt het nou dat Orpa teruggaat en dat Rut gaat geloven? Hoe komt dat de een het omhelst en de ander het afwijst? Hoe zit dat precies? Nou, de Dordtse leerregels die wijzen ons daarin een weg. En daarom wil ik dit graag met u lezen. En vervolgens zingen uit Psalm 65 het tweede en ook het derde vers waar we zingen. Welzalig dien gij hebt verkoren. Leest u met mij mee. Dat God aan bepaalde mensen in de tijd het geloof schenkt en aan anderen niet, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Volgens dit besluit maakt hij de harten van de uitverkorenen zacht en buigt ze uit genade, hoewel ze hard zijn, zodat zij gaan geloven. Maar mensen die niet uitverkoren zijn, laat hij in hun verkeerdheid en hardheid. Hij handelt daarmee overeenkomstig zijn rechtvaardig oordeel. Hier wordt voor ons voornamelijk zichtbaar dat God een diep, barmhartig en ook rechtvaardig onderscheid maakt tussen mensen die in zichzelf allemaal even verdorven zijn. Het is het besluit van zijn verkiezing en verwerping, zoals dat in het woord van God is geopenbaard. Verkeerde mensen die onrein leven en onstandvastig zijn, verdraaien dit besluit tot hun eigen verderf. Voor de heilige en godvrezende mensen biedt het echter een onuitsprekelijke troost. Deze verkiezing is een onveranderlijk besluit van God, dat hij voor de grondlegging, ver voor de schepping, van de wereld nam, om een bepaald aantal mensen zalig te maken. Uit het hele menselijk geslacht, dat door eigen schuld uit de oorspronkelijke gerechtigheid in zonde en verderf was gevallen, verkoos hij hen in Christus tot de zaligheid. Alleen uit genade naar het vrije welbehagen van zijn wil. Zij zijn niet beter of waardiger dan andere mensen, maar delen in dezelfde ellende. Maar God heeft Christus van eeuwigheid aangesteld tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot het fundament van hun zaligheid. Om hen zalig te maken, heeft hij ook besloten om hen aan Christus te geven en hen met kracht door zijn woord en geest te roepen en te trekken tot zijn gemeenschap. Dat wil zeggen, om hun het ware geloof in hem te schenken, hen te rechtvaardigen en te heiligen, hen met kracht in de gemeenschap van zijn Zoon te bewaren en hen tot slot te verheerlijken. In dit alles betoont hij zijn barmhartigheid, tot lof en prijs van de rijkdom van zijn heerlijke genade. Zoals geschreven staat, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Deze verkiezing bestaat niet uit verschillende soorten. Het gaat steeds om één en dezelfde verkiezing van allen die zalig worden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Schrift leert ons namelijk dat er maar één welbehagen, voornemen en besluit van Gods wil is. Daardoor heeft hij ons van eeuwigheid verkoren tot zijn genade, heerlijkheid en zaligheid. En tot de weg naar de zaligheid die hij voor ons toebereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God verkoos mensen niet om hun geloof, dat hij van tevoren zag. Ook is de gehoorzaamheid van het geloof, de heiligheid of een andere kwaliteit of geschiktheid, niet de oorzaak of de vereiste voorwaarde voor mensen dat ze uitverkoren zouden worden. Nee, God verkiest mensen tot het geloof, tot de gehoorzaamheid van het geloof, tot heiligheid enzovoort. Daarom is Gods verkiezing de fontein van alle zaligmakende gaven. Uit die fontein vloeien het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en tenslotte het eeuwige leven zelf als vruchten voort. Hiervan getuigt de apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij het waren, maar opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is alleen het welbehagen van God. Het is niet zo dat hij uit alle mogelijke voorwaarden enkele kwaliteiten of werken van de mensen uitkoos als de voorwaarden voor hun zaligheid. Nee, God heeft uit het hele zondige menselijke geslacht enige bepaalde concrete personen tot zijn eigendom aangenomen, zoals geschreven staat. Toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, Rebecca, gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er geloofden er zoveel in als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Alleen nog paragraaf 15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wordt door de Heilige Schrift vooral dan aangewezen en aangeprezen wanneer zij er ook over spreekt dat niet alle mensen uitverkoren zijn. Sommige mensen zijn niet uitverkoren. Dat wil zeggen, God ging in zijn eeuwige verkiezing aan hen voorbij. Dat betreft die mensen van wie God in zijn volkomen vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft om hen in de gemeenschappelijke ellende te laten, waarin zij zich door hun eigen schuld hebben gestort. God besloot om hun het zaligmakend geloof en de genade van de bekering niet te schenken, maar hen op hun zelfgekozen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel te laten. Hij besloot ook om hen tenslotte, niet alleen om hun ongeloof, maar ook om al hun andere zonden te veroordelen en eeuwig te straffen. Hierdoor toont hij zijn rechtvaardigheid. Dit is het besluit van de verwerping. Het verwijt dat God daardoor tot auteur van de zonde wordt gemaakt, is een godslasterlijke gedachte. Het besluit laat wel zien dat hij een ontzagwekkende, onberispelijke en rechtvaardige rechter en een wreker van de zonde is. Tot zover. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Ja, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Na het amen van de verkondiging zingen we Psalm 89, het eerste en ook het achtste vers. Het gaat dus vanmiddag over de uitverkiezing. Ik kan me best voorstellen dat je net meelas, dat je al die artikelen, al die paragrafen op je in liet werken en dat je dacht, best ingewikkeld. Hoe zit het precies? Nou, om u te helpen vanmiddag geef ik de preek gewoon punten mee. Het heeft in ieder geval een structuur en dan hoop ik dat als u de kerk uitgaat, dat u dan het in ieder geval een stuk meer helder hebt. Het eerste punt van de preek is, het is tot troost. De uitverkiezing is tot troost. En de laatste regel uit paragraaf 6 is, voor de heilige en godvrezende mensen biedt het echter een onuitsprekelijke troost. De uitverkiezing is allereerst dus tot troost. In de tweede plaats tot lof. Het einde van artikel 7, paragraaf 7. In dit alles betoont hij zijn barmhartigheid. Tot lof en prijs van de rijkdom van zijn heerlijke genade. Het is dus tot lof om God te loven en te prijzen. En als derde heeft ook een schaduwzijde. Want zo lazen we, en dat stond meest nadrukkelijk in paragraaf 15. God besloot om hun het zaligmakend geloof en de genade van de bekering niet te schenken. Maar hen op hun zelfgekozen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel te laten. Het heeft een schaduwzijde. Dus de uitverkiezing vanmiddag is tot troost, is tot lof en heeft een schaduwzijde. De gemeente van Christus, u die het voorrecht heeft om hier in de kerk aanwezig te mogen zijn en u die op afstand verbonden bent, we rijden vanmiddag even mee met een boer. We stappen in de trekker en we rijden even mee langs zijn akkers. En het hele jaar heeft hij natuurlijk hard gewerkt. Geploegd, gezaaid, water gegeven, gespoten misschien ook nog wel. En nu is het bijna de tijd om te gaan oogsten. En samen met de boer kijken we over het land, over de akker. En over die akker. En dan valt ons iets op. Want niet elke akker doet het even goed. En niet elk stuk van de akker brengt evenveel vrucht voort. Hoe komt dat? Ja, als de verschillen maar heel klein zijn, ja, dan kun je daar natuurlijk wel mee leven als boer. Maar als de verschillen wat groter zijn, hoe komt dat nou? Heb ik misschien niet goed genoeg geploegd? Heb ik het verkeerde zaad gebruikt? Was de grond misschien toch wat vervuild? Te weinig water gegeven? Niet genoeg bespoten of juist te veel? Waar zit dat hem in? Waarom is die ene hoek van de akker nou veel beter dan die andere hoek? Waar zit het hem in? Je zou een kerkelijke gemeente kunnen vergelijken met een akker. De ene akker is dus een stuk groter dan de andere akker. Maar op die akker worden allerlei activiteiten ondernomen. Er wordt gezaaid. Er worden activiteiten ondernomen om dat zaad maar te laten ontkiemen en groeien. Maar ook op de akker van de kerk zien we verschil. Misschien zie je vanmiddag wel heel duidelijk verschil. Want je ene broer die gelooft, maar je andere broer heeft er gewoon niks mee. U kwam tot geloof, maar in uw nageslacht ziet u kinderen die andere wegen gaan. En jij merkt het misschien wel bij die begrafenis van je oma. Wat ging er een getuigenis vanuit? Zij geloofde in de Heer Jezus, dat had je al gemerkt tijdens haar leven. Maar wat was het een heerlijk getuigenis ook op die begrafenis. Ja, verdrietig, maar ze mag bij de Heer zijn. En toen was je op die andere begrafenis. Het was zo anders. Zo koud, zo kil, zo onzeker. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er mensen zijn die precies dezelfde opvoeding hebben gehad, naar dezelfde kerk zijn geweest, dezelfde preken hebben gehoord, dezelfde leiders hebben gehad op de vereniging. En ga zo maar door. Dat er toch een verschillende reactie is. Dat de een wel gaat geloven, de Heere gaat zoeken, maar dat de ander er niets mee heeft. Die schudt het misschien wel als een eend van zich af. Doet me niks. Je ziet het in de gemeente gebeuren. Je ziet het in gezinnen gebeuren. En je ziet het ook in de Bijbel gebeuren. Orpa gaat terug. Maar Rut zegt, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Nog meer voorbeelden. De rijke Zacchaeus. Hij is nieuwsgierig naar Jezus. Hij ontmoet hem en hij verandert compleet. De rijke jongeling. Hij is nieuwsgierig naar de Heer Jezus. Hij ontmoet hem, maar hij gaat toch weer terug. Terwijl de hoofdman Cornelius het geloof omarmt, zegt koning Agrippa, ik zou bijna een christen worden. Bijna. Als je Paulus tijdens zijn zendingsreizen hoort preken, overal waar die komt, dan merk je het. Die gelooft, maar die weer niet. En ja, je kunt dicht bij het huis van de Heere zijn, maar ja, Hofni en Pinhas waren er dichtbij. Maar het lijkt erop alsof ze er weinig mee hebben ten diepste. Terwijl Samuel, als jochie erbij komt, en wel. Hoe zit dat precies? En we zitten hier toch, hoop ik, als mensen die leven van genade. Als je vanmiddag iets hebt gezien van het evangelie van Gods genade. Als dat de enige weg is tot behoud. Als je buiten Jezus voor eeuwig omkomt, dan wil je toch, dan verlang je er toch naar. Dat iedereen gaat geloven. Dan doet het je pijn als je kinderen een andere weg gaan. Dan kun je je afvragen, waarom nou? Heb ik het verkeerd gedaan als vader? En als moeder? Had ik niet anders? Hoe zit dat nou precies? Hoe komt het? Moet je dan zeggen, dat kun je misschien ook wel zeggen, de een maakt nou eenmaal een andere keus dan de ander. Het geloof past nou eenmaal beter bij de een dan bij de ander. En de een stelt zich ook gewoon meer open ervoor dan de ander. Daar kun je van zeggen. Maar daar is niet het diepste mee gezegd. Want de Bijbel die zegt op verschillende plaatsen, Handelingen 13 vers 48, en er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Romeinen 8 vers 30. Degene die God van tevoren bestemd, verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Oké. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Uitverkiezing, voorbestemd zijn. Zomaar drie teksten waardoor we met elkaar aanvoelen vanmiddag. En je moet iets meer zeggen. Je kunt inderdaad zeggen, het past misschien wat beter bij hem dan bij haar. En hij stelt zich er meer voor open dan hij. Maar God verkiest. En dan gebeurt er iets. En dan zitten we midden in het thema van vanmiddag. In wat artikel 6, artikel 1, paragraaf 6 ons aanreikt. Dat God aan bepaalde mensen het geloof schenkt en aan anderen niet, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Oei. Moeten we het hier vanmiddag wel over hebben? Want misschien heeft u zich er al eens een beetje in verdiept en zeg je, ja, kom er toch niet uit. Is zo ingewikkeld. En misschien kent u ook wel iemand die er gewoon op stuk gelopen is. Die dacht, ja, als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik wel naar de kerk gaan, dan kan ik wel bidden, maar dan kom ik er toch niet. Of als ik niet uitverkoren ben, en de meesten zijn toch niet uitverkoren, dan kan ik beter zorgen dat ik nu nog een lekker leven heb. Want ja, anders heb ik hier ook nog een vervelend leven. Het gevolg, onzekerheid, twijfel, een leven zonder God. En misschien kent u wel van die mensen. Maarten 't Hart rekent in zijn romans af met wat hij noemt het uitverkiezingsgeloof. Jan Siebelink in zijn boek Kniel op een bed violen is ook niet zo positief over de uitverkiezing. Niet doen dus, toch maar stoppen en wat anders kiezen vanmiddag. Nou, ik denk juist, daarom wel doen. Waarom? Omdat de uitverkiezing nou juist tot troost is. Dat is de kern. Want als de Heer niet had verkozen, dan had niemand van ons gered kunnen worden. Dan had niemand vanmiddag die troost van het evangelie kunnen omarmen en de Heer daarvoor kunnen danken, loven en prijzen. Het is allereerst tot troost. Want, en dan moeten we weer eventjes terug naar het begin, paragraaf 1. Wij zijn zondaren. Jij, u, ik, wij. En God doet geen onrecht als hij ons in onze zonde en vervloeking laat liggen. Dat is het. Van nature van onszelf zou niemand gaan geloven en wordt niemand gered. Maar omdat God verkiest, gaan mensen wel geloven. Omdat God verkiest, zie je hoe Paulus spreekt en hoe Lydia gaat luisteren, haar hart gaat open en ze komt tot geloof. Wonderlijk, hè? Daarom heeft preken zin. Daarom sta ik hier enerzijds met schroom om over zo'n onderwerp met u stil na te denken. Maar anderzijds ook met verwachting voor ouderen en voor jongeren. Waarom? Omdat verkiezing maakt dat mensen kunnen geloven. Omdat er mensen gered worden. Als God dat in mijn leven niet had geopenbaard, had ik hier niet gestaan. Misschien zit je hier wel als jongere, 17, 16, iets ouder misschien. Toen ik jouw leeftijd had, had ik er ook weinig mee. Maar God deed iets in mijn leven, waardoor ik niet meer kan zonder de Heer Jezus. Kwam dat omdat ik mijn hart op een gegeven moment openstelde? Was dat omdat ik interesse kreeg, dat ik toch dacht, ik kan niet zonder? Ik heb de Heer nodig. Ja, en daarachter zit zijn verkiezing. Het kwam niet door mijn zoeken. Het kwam niet door mijn aannemen van Gods woord, dat ik daar zo goed in ben. Ja, ik nam hem aan. Ik ging zijn woord geloven. Maar vanuit mezelf, nee. Het diepste antwoord wat ik mag geven is, God heeft mij verkozen. Hij schonk mij het geloof. Hij liet mij zoeken. Hij gaf mij de zekerheid dat ik een kind van hem ben. Hij werkt in mij naar het willen van zijn welbehagen. Dat is mooi. God werkt in mij. Dat is tot troost. Misschien luister je vanmiddag mee. En zeg je, je bent wel heel positief erover hoor. De uitverkiezing. Ik vind het veel te moeilijk. Ja, er zijn er misschien ook vanmiddag die niet uitverkoren zijn. Hoe moet dat? Ik vind de uitverkiezing vooral lastig. En wat als ik hier wel zit? En ik kijk wel mee en misschien al zo'n lange tijd. Maar ik ben niet uitverkozen. Wat doe ik hier dan? Heeft het straks allemaal geen zin? Als u daarmee zit, hè? Ziet u de uitverkiezing dan als een muur of als een poort? Als een muur of als een poort? Kijk, als je er zo over spreekt, hè, dan zie je de uitverkiezing volgens mij vooral als een muur. En ja, wij hebben een muur gemetseld. Een dikke, brede, grote muur tegenover God. Maar wat is verkiezing? Dat is dat God als het ware een poort in die muur maakt. Zodat er een mogelijkheid is. En wat staat er dan boven die poort? Daar staat, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wie dorst heeft, die komen. En die nemen het water van het leven voor niet. Daarboven staat, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan ben je behouden. Daarboven staat, klop. En u zal opengedaan worden. Dat staat boven die poort. Zou ik naar binnen kunnen? Is het niet te makkelijk? Ga in door de smalle poort. Zodat je achteraf tot je troost kan zeggen. Klopte ik zo goed? Ging ik nou zo goed naar binnen? Nee, want dan kijk je even weer terug. Dan ben je door die poort gegaan. Dan kijk je aan de achterkant en weet je wat daar dan staat? Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, niet uit u. Het is Gods gave. U hebt mij niet uitverkozen, zegt de Heer dan. Maar ik heb u uitverkozen. Ja, dat staat aan de achterkant dus. Om op terug te kijken. Dat je misschien wel terug mag kijken vanmiddag en denken, nam ik de Heer Jezus aan? Ging ik zoeken, ging ik geloven? Ja. En dan achteraf mag je kijken, maar dat was de hand van de Heer in mijn leven. Hij opende mijn hart, mijn oren, mijn ogen. En ik zag Jezus en ik kon niet meer zonder hem. De verkiezing is dus niet als een muur om je op afstand te houden, maar tot troost en tot hoop. Daarom heeft preken zin. Daarom heeft catechisatie geven zin. Daarom heeft het verenigingsleven zin. Daarom heeft evangelisatie zin. Omdat God mensen kiest. Wonder is dat. Ik verwonder me er soms over. Als ik dan terugkijk, en zo lang ben ik nog geen predikant. Als er dan mensen zijn van wie ik dacht, hoe kan ik ze nou bereiken, hè? Wat moet je met een jongere die op een gegeven moment na één keer catechisatie al zegt, nou, ik heb er geen zin meer in, hoor. Dan denk je, oké, ik heb zo mijn best gedaan. Ook voor die ene les. En 3 jaar later doet hij belijdenis met heel zijn hart. Wonderlijk, toch? Dat is dat God aan het werk is. En dan mogen we de Heere voor prijzen en loven. En achteraf mag je dus zeggen, Heere, u koos mij. Waarom heb ik Christus omhelst? Omdat u mij trok met koorden van liefde. Waarom nam ik de Heer Jezus aan? Omdat hij mij lief had met een eeuwige liefde. Eeuwig. Artikel 7 zegt, deze verkiezing is een onveranderlijk besluit van God dat hij voor de grondlegging van de wereld nam. Liefde is dus niet maar van gisteren, of van eergisteren, of van 1 jaar of 10 geleden, maar van eeuwigheid. Het niveau van God. Toen zei de Zoon al, ik ga mijn leven geven. Toen wilde de Geest al werken in de harten van zondaars. Met een eeuwige liefde. Voordat ik naar hem vroeg, vroeg hij naar mij. Voordat ik hem zocht, zocht hij mij. Voordat ik überhaupt besefte genade nodig te hebben, bereidde hij genade voor mij. Het ligt vast. Dat is de troost van de uitverkiezing. Het ligt vast in hem. Ik ben in zijn handpalmen gegraveerd en ik val er nooit meer uit. Voor de heilige, apart gezette mensen en godvrezende mensen is de uitverkiezing een onuitsprekelijke troost. En daar wil ik in het eerste punt eens een dikke streep onder zetten, broeders en zusters. Want in al mijn zwakte, wat is een mens? In al mijn aanvechting. Wat als je een depressie hebt? Wat als je dementerend wordt? En je raakt het allemaal kwijt. Waar ligt het vast? Het ligt vast in hem, hij verkiest. Wonder toch? Ze heeft wel zo'n vader gehad. Hij geloofde. Leefde met de Heer, maar toen, dementie sloeg toe. En wat hij toen allemaal niet meer wist, en wat hij vervolgens uitkraamde, je raakte in verwarring. Als je dan zou zeggen, geloof deze man? Het ligt vast in zijn hand. En wat als je kijkt naar je kind? Je kind, misschien al zo jong. Het is echt heel eenvoudig en in alle kinderlijke eenvoudigheid. Ik hou van de Heer Jezus, mama. Maar er gebeurt wat en op de een of andere manier blijkt je kind psychisch ziek. En het gaat zo dat het zelf het leven niet meer ziet zitten. En dan zie je dat maar aan. Het hangt niet allereerst van ons af, broeders en zusters. Het komt van hem. Wat als je een kind hebt dat gehandicapt is? Wat helemaal niet snapt als je het hebt over geloof in de Heer Jezus. Je kunt het niet eens bereiken. Het hangt niet van ons af, ten diepste. Je ligt vast in zijn hand. En wat als je zelf misschien nu oud bent en denkt, maar wat als ik ga dementeren? Wat als je er tegenaan kijkt dat het moeilijk wordt in je leven? Kijk eens naar de Heere. Hij verkiest en dat is allereerst tot troost. Ook als je gewoon midden in het leven staat en je voelt je gezond. Maar als je het geloof soms gewoon lastig vindt. Denk aan de discipel in Gethsemane. Kun je niet 1 uur met me waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. En wat doe je? Slapen. Ze redden het niet. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De Heer, hij laat niet los wat hij begon. Hij voltooit het goede werk tot op de dag van Jezus Christus. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niets. Verdrukking. Benauwdheid, kan dat ons scheiden van zijn liefde? Nee. Vervolging of honger misschien? Gevaar of zwaard? Nee, niets. Als hij je uitverkoren heeft, en je ziet zijn werk in je leven, Dan mag je weten, in leven en sterven, ik ben van hem. Wat een troost. Wat komt er dan komende week nog? Wat gaat er gebeuren? Als je in zijn hand ligt, val je nooit meer daaruit. De uitverkiezing is allereerst tot troost. En ook tot lof. Als je hier vanmiddag dan zit, hè, het gaat over de uitverkiezing. Kun je ook kijken naar jezelf. Ben ik misschien wel een goed genoeg stuk akker? Is het in mijn leven wel genoeg geploegd? Ben ik wel bevindelijk genoeg? Ben ik wel dit? Ben ik wel dat? En als je mag weten dat de Heer jou uitverkozen heeft, dan is er niks in jezelf. Er wordt een streep gehaald door iets bij ons waarvan we denken, oh, daarom koos God mij. Nee, dikke streep erdoor. Er is geen enkele reden in onszelf waarom de Heer een van ons zou kiezen. Artikel 7 zegt, God verkiest mensen die niet beter of waardiger zijn dan andere mensen, maar delen in dezelfde ellende. Dezelfde schuld, geen haar beter, van dezelfde lap gescheurd, geen streepje voor. En toch, waarom verkiest hij dan? Hij ontfermt zich over wie hij zich ontfermt. Hij verkiest wie hij verkiest. Hij heeft lief omdat hij lief heeft. Waarom? U bent een uitverkoren geslacht, schrijft Petrus in 1 Petrus 2. Waarom dan? Nee, dat is niet omdat God iets in ons zag. In jou ziet. Waarom hij ons zou kunnen waarderen. Er zijn geen aanknopingspunten in u, jou of mij. Dat is maar goed ook. Want als je die kwijt zou raken, dan zou je niet meer geloven. Het is van hem. En je kunt je misschien afvragen, waarom? Maar soms moet je ook gewoon gaan vragen, waartoe? Wat is het doel dan van die verkiezing? Nou, tot troost, maar ook tot lof. Als je iets van jezelf ziet en beseft, ik heb er geen recht op. God heeft in mij geen reden om mij te redden. God zou geen onrecht doen als hij mij voorbij gaat. Maar je mag vanmiddag weten dat de Heer nou jou en u op het oog heeft. Dan hoop ik dat je komt op het niveau dat je zegt, u trok mij. U schonk mij. U gaf mij en daarom u alle eer. Ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. En dan kan ik net als Paulus en Silas in het donker van de nacht lofzangen zingen op die God. Als je dat ziet, dan ga je niet zuchten, dan ga je zingen. Hij heeft u verkoren, zegt 1 Petrus, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis tot zijn wonderlijke licht heeft getrokken. God verkoos om te zingen. God verkoos om hem te eren. God verkoos om hem te prijzen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkozen heeft. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Het gaat mis als ik naar mezelf kijk. Als ik hem zie, dan zing ik eigen roem is uitgesloten. Alle lof aan God alleen. Ik heb hem niet uitgekozen, hij koos mij. Loof hem alleen. Zelfs voor ik nog was geboren. Voor Gods hand die alles schiep. Lucht en land tot leven riep. Heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde. Hart en stem. Zing nu mee dit lied voor hem. Als je werkelijk iets ziet van de uitverkiezing en beseft dat zijn oogje in liefde gadeslaat, dan mogen de ogen omhoog gaan, vol verwondering. Je knieën buigen in aanbidding. Mag de vinger omhoog naar de Heer. Door u alleen. U zij geprezen. En ook al is dit voor sommigen misschien bekende stof, dan hoop ik dat het stof er misschien even vanmiddag afgehaald mag worden. Dat je even weer mag zien wat een genade dit is. Wat een wonder. U, zo ver weg. Misschien was je wel iemand die je herkent in die verloren zoon. Je had God niet op het oog en je ging je eigen leven. Maar toen, de Heer greep in en je geloofde niet toch. Of je liep kerkelijk keurig het pad. Ja, je was best netjes. Maar verder. En toen kwam het binnen. Je ogen gingen ervoor open. En je kunt nu ja zeggen. Ik geloof met hart en ziel. In die God die ook mij verkozen heeft. Als je vanmiddag zit en zegt ja. Ik kan er nu een beetje meekomen. Het is dus tot troost. Het is tot lof. Maar om nou vanmiddag te zeggen, God koos mij. Dat gaat toch wel heel snel. Wat moet ik dan doen? Wat moet je als je hier vanmiddag zit of je kijkt vanmiddag mee. En het is een vraag. Ben ik wel uitgekozen? Nou, denk dan nog eens even terug aan die poort, die teksten erboven. Pas achteraf, snap je het. Maar als het een vraag voor je is, hè, dan moet je artikel 7 nog eens lezen, of paragraaf 7. En dan moet je eens letten op die stukjes waar Christus staat. Want hij verkoos zijn in Christus. Christus is aangesteld als middelaar, staat er. Christus is fundament van de zaligheid. God geeft ze aan Christus. Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Wil je weten wat verkiezing is, dan mag je naar de Heer Jezus kijken. De Heer Jezus die koos om naar deze aarde te komen. Hiervoor koos om aan het kruis zijn leven te geven. Die koos om op Patmos aan Johannes te verschijnen. En tegen hem te zeggen, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Kijk naar Christus. Ben ik wel uitgekozen? Kijk naar de Heer Jezus. Zie jij wie Hij is? Als je het moeilijk vindt om Hem te zien, bid dan of de Heilige Geest je ogen daarvoor opent, zodat je de Heer Jezus gaat zien en in Hem gaat geloven. Ja maar, het gaat toch ook over de verwerping? Hij verkiest en hij verwerpt toch? Ja, het gaat ook over de schaduwzijde, het derde punt van de preek. Zeker. Want waar God verkiest, worden ook mensen niet gekozen. En daar kun je mee zitten, voor jezelf. Maar ook voor je kinderen. Waarom gelooft mijn zoon nou niet? Voor je familie. Het wordt wel genoemd de dubbele verkiezing, dubbele predestinatie. Maar hoe werkt dat dan? Als God kiest, worden er ook niet gekozen. Gaat dat dan zoals bij de pluktuin? Misschien bent u wel eens bij een pluktuin geweest. Wij zijn er afgelopen zomer geweest en dan krijg je zo'n bakje. Als je dat bakje gevuld hebt, moet je betalen, €2. En dan ja, die mag je helemaal vullen met aardbeien en bramen. Nou, die stop je natuurlijk zo vol mogelijk. En dan kijk je natuurlijk wel naar de mooiste bramen. Want ja, oh, nou, die is een beetje rot. Nee, die is nog net niet. En dan alleen de allermooiste bramen wil je dan hebben. En de allermooiste aardbeien. En die andere die laaien maar voor de volgende liggen. Je kiest natuurlijk het beste. Werkt het zo bij God ook? Dat God zo een beetje kijkt, zegt, ja, die is wel goed, en die is wel goed, en die. Nee, zo werkt het niet. Je moet het zien als een schaduwzijde. Kijk, als de Heer niet werkt, dan had er ook geen licht geweest. Dan hadden we allemaal in het donker gezeten. Maar omdat de Heer met zijn licht gaat werken en mensen verkiest, ja, dan valt er dus ook een schaduw. Als er licht is, dan is er ook schaduw. Hoe werkt dat dan? Zegt God dan misschien, oh wacht, ik ken er ook zo van de Pniokerk. Nou, die hoef ik niet en die wil ik ook niet. En die past er ook niet bij. Nee, nou, die kan misschien wel 80 jaar in de kerk zitten, maar nee hoor. Zou de Heer het zo doen? Nee, zo doet de Heer het niet. Artikel 6 staat dit. Volgens dit besluit, Gods raadsbesluit om mensen te redden, maakt Hij de harten van de uitverkorenen zacht en buigt ze uit genade, hoewel ze hard zijn, zodat ze gaan geloven. God gaat dus in je hart aan het werk. Maar mensen die niet uitverkoren zijn, laat Hij in hun verkeerdheid en hardheid. Artikel 15. God besloot om hun het zaligmakende geloof en de genade van de bekering niet te schenken, maar hen op hun eigen gekozen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel te laten. Er staat niet, God verwerpt. Er staat niet, God maakt het hart van de verworpenen hard. Er staat niet, God geeft hen het ongeloof. Nee, er staat, God laat hen in hun verkeerdheid. God laat hen in hun hardheid. God laat hen op hun eigen gekozen wegen gaan. Hij laat ze. En dan kun je je afvragen, waarom die dan wel? En waarom laat u? God is rechtvaardig. Hij is eerlijk. Hij is ons niks verschuldigd, aan u, jou en mij niet. Waarom? Hij is rechtvaardig. Maar het is toch wonderlijk, hè? Dat God ons zijn woord geeft, dat hij zijn zoon al geschonken heeft, dat hij zijn woord geeft en dat de Bijbel ons vertelt. Namens God roep ik u toe. Laat u met God verzoenen. En als je hart je verhardt, dan is het oordeel aan de Heer, maar dan kan de Heer je laten. Als je hart zachter wordt, dan is het zijn werk in je leven. Iemand zegt, ik zit al zo lang in de kerk. En ik bid al zo lang om een nieuw hart. En het kan me soms aanvliegen. Wat als ik sterf? Misschien ben ik wel niet uitverkoren, dominee. Het heeft dan zeker geen zin. Stop alstublieft. Waarom heeft u die redenering? Waarom begint u op dat punt dat u niet uitverkoren zou zijn? Waarom begint u daar? U draait het om. U volgt niet de lijn zoals u die zou moeten volgen. Ja, maar ik ben zo bang dat ik mezelf bedrieg. Ik ben zo bang dat de Heer mij verwerpt. Als dat een vraag is voor u, hè? Er zullen er veel zijn die dat niet hebben, maar als het een vraag is voor u. Waar in de Bijbel leest u dat? Welke tekst in de Bijbel geeft u reden om dat te denken? Nergens in de Bijbel zegt de Heere God, jij bent niet uitgekozen. Nergens in de Bijbel zegt de Heere, je moet maar afwachten of je erbij hoort. Dat zul je nooit weten. Nergens in de Bijbel zegt de Heere, je kunt wel bidden en Bijbel lezen, maar als je niet uitverkoren bent, heeft het allemaal geen zin. Weet u wat voor gedachten dat zijn? Dat zijn volgens mij duivelse gedachten. Dat is dat je misschien wel bezig bent met de dingen van het woord, maar dat je het in twijfel trekt. Zoals de duivel aan het begin al zei, is het niet dat God gezegd heeft? Dat je dat in je leven toelaat. Goddeloze en ten diepste duivelse gedachten. Het woord van de Heer, ook voor u als twijfelaar, is klop. Zoek, bid. En als de Heer een waarmaker van zijn woord is, en dat is Hij, dan zal de poort voor u opengaan. Zodat je achteraf tot je troost. En tot lof van de Heer kunt zeggen, het is door u. Door u alleen. Het is niet omdat ik zo goed was. Het is niet omdat ik zo goed daarin ben. Maar omdat u mij riep en mij verkoos. De uitverkiezing is tot troost, tot lof en heeft een schaduwzijde. Tot slot, de preek te gaan afronden. Want ik besef dat er vanmiddag ook ouders zitten. En broers en zussen. En misschien wel kinderen. Die hun eigen gezin kijken. Zeg, ik zou zo graag willen dat hij gaat geloven. Dat je je zorgen maakt. Je bidt erom. En je hebt met lek en gebrek het voorgeleefd. En je denkt, waarom zie ik dat nou niet? Hadden de preken beter gemoeten? Misschien wel. Hadden we meer moeten bidden? Misschien ook. Hadden we meer aandacht moeten hebben voor hem, voor haar? Hebben we fouten gemaakt? Misschien ook allemaal. En als het daarover gaat, en dan voel ik met u aan, dat doet pijn. Je zou zo graag anders willen. En een Bijbelgedeelte wat bij mij dan vaak bovenkomt, en dat deel ik dan vanmiddag graag met u, dat is van die vier vrienden, weet u wel? Die vier vrienden die de overtuiging hebben, deze verlamde, die moet naar de Heer Jezus toe. En als ze niet via de deur kunnen, dan klimmen ze omhoog en dan trekken ze het complete dak kapot. En dan laten ze hun vriend zakken. Ze hebben die diepe overtuiging. Onze vriend moet bij de Heer zijn. En misschien was het wel vooral vanwege zijn ziek zijn. En dan staat er in de Bijbel, en Jezus ziende hun geloof, zei, uw zonden zijn u vergeven. broeders en zusters, zullen we dan samen, ook al weten we soms niet hoe we iemand moeten bereiken, zullen we dan samen maar met die diepe overtuiging dat het beste wat ieder kan overkomen, dat de Heer Jezus is, zullen we dan samen maar als die vier vrienden zijn. Dat we samen iemand bij zijn voeten brengen en zeggen, Heere, hij wil misschien zelf niet, maar wilt u ingrijpen? Dat ook hij tot troost en tot lof kan gaan zingen. Dat ook zij kan gaan zeggen, het was door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, ja geprezen zij, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Zo bent u, Heren, voor mensen zoals wij. Wij danken u voor uw verkiezende goedheid. Wij danken u dat u ons niet allen laat in waar wij zelf voor kiezen, maar dat u roept en trekt met koorden van liefde. We danken u met een ieder die gelooft voor uw uitverkiezende werk in onze levens. Heren, we hebben er geen recht op. Wat een troost is het. Heren, wij danken u met een ieder die menselijkerwijs gesproken in de avond van het leven is. En die door genade mag weten kind van u te zijn. Heren, wat is het heerlijk om te weten nooit uit uw hand te vallen. Weten kan al van alles op afkomen. Dementie en de duivel, het kan allemaal lastig worden. Heer, als in uw handpalm zijn gegraveerd, dan vallen we daar nooit meer uit. Geprezen bent u, Heere, voor uw werk. Maak af wat u zelf bent begonnen in onze levens. En Heere, wij bidden u tegelijkertijd ook voor het kleine geloof. Voor schoorvoetende mensen die het van zichzelf maar niet durven te zeggen. Niet toe te eigenen, om wat voor reden dan ook. Heere, wilt u ons ruimte geven? Laat ons de Heer Jezus zien. Schenk ons uw geest, Heere. Van onszelf blijven we op onszelf kijken, naar onze eigen omstandigheden. Maar laat ons zien wie u bent. Opdat we getroost en tot lof van u mogen leven. Heere, werk zelf ook uit wat u zelf begonnen bent. Soms zo'n heel klein nog, een klein zaadje wat ontkiemt in de akker. Heere, geef dat de omstandigheden in onze gemeente ook zo mogen zijn, dat het mag groeien. Versterkt u zelf, Heere, wat u hebt gewerkt. En zegent u ons ook met en voor elkaar. Heere, wij bidden u ook voor die mensen die het niet weten, maar die het ook niet willen weten. Heer, dan ging het net over die vier vrienden. In het verband van onze kinderen, onze ouders, onze broers, zussen. Heer, dan hebben wij misschien allemaal wel namen in onze gedachten vanmiddag. U weet, Heer, dat we vaker voor ze hebben gebeden. Ieder persoonlijk en ook in het algemeen in de gemeente. En Heer, we zijn diep van overtuigd als gemeente van u. Dat ze u zo nodig hebben. Maar ze zien het misschien zelf niet. Heer, dan willen wij in alle eerbied willen we tot u komen. Heer, bij die vier vrienden, die braken het plafond open. Dat hoeven wij niet te doen. Wij komen tot de troon van uw genade. Heer, u kent die namen die wij in onze gedachten hebben. Van onze kinderen, familie en vrienden. Wilt u alstublieft naar hen omzien. En wilt u hun zonden vergeven. En het geloof schenken, Heere. Wij weten, we hebben er geen recht op. Maar we leggen het zo graag bij u neer, want het is ons verlangen dat ook zij u leren kennen en niet verloren gaan, maar eeuwig met u zullen leven. Heer onze God, wij kijken zo naar u. Wij prijzen uw grote naam en wij vragen u heel eerbiedig dat u zelf ervoor zorgen. Dat u aan uw eer komt in onze levens. Zegent u ons ook in de dagelijkse dingen, de bezigheden in ons huis. Ook als het leven misschien soms moeilijk is. Wees bij ons in lichamelijke en psychische ongemakken. In zorgen die er in de familie zijn. Sterkt u ons ook als het voor de wind gaat. En we u zo vaak niet nodig lijken te hebben. Heere, gaat u met ons mee. Stel ons tot een zegen voor anderen. Zegent u zo de verkondiging in onze gemeente. De catechisaties, het verenigingswerk, de ontmoetingen. Heere, breid uw koninkrijk uit. Doe dat hier in onze gemeente, breder in Veenendaal en over deze hele aarde. Zegent u dat wat kerkverbanden ook samen doen. Zegent u ons kerkverband met alles wat er speelt, aan de klassesvergaderingen die plaats zullen vinden. Heren, u weet dat er veel besproken is en ook veel te bespreken zal zijn. Wij leggen dat bij u neer. Zegent u uw kerk wereldwijd. Zegent u ook de vergadering die binnenkort zal zijn in Namibië en Windhoek, waar ook onze dominee Van der Ree naartoe zal gaan. Geef dat hij daar ook een gezegende ontmoeting mag hebben. En dat ook die ontmoeting mag bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Heer onze God, onze ogen zijn zo op u. Zorgt u er zelf voor dat we tot troost en tot lof in deze wereld onze plaats innemen. Wij vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u aan de inzameling van de gaven. Die is weliswaar niet fysiek zo in de kerkzaal. Maar ik herinner u er wel aan dat u uw gaven voor de dienst van de Heere en voor diaconaat mag geven. En dan zingen we nu tot slot onze slotzang. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, 4 en 5. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.